Oké, dames en heren, nogmaals hartelijk welkom. En wie wil er iets vertellen of iets vragen? Eventueel over deze beoefening, of over de beoefening in het algemeen, over de meditatie. En verder natuurlijk over relatieperikelen, of eenzaamheidsperikelen, of datingperikelen, of wat het dan ook is, waar je van gedachten wil wisselen. Dus wie wil er beginnen? Jullie zitten nog allemaal in diepe meditatie, begrijp ik. Oh, daar is Rebecca. Rebecca, ga je gang.
Oké, goedenavond Jan, goedenavond allemaal.
Hi.
Ik heb een vraag, of eigenlijk drie vraagjes over jaloezie. Hoe zou jij dat omschrijven? Hoe kun je er het best mee omgaan? En heeft het soms ook een functie?
Wel, hoe zou ik het omschrijven? Het pijnlijke gevoel als iemand waar je van houdt de voorkeur lijkt te geven aan iemand anders. Of eventueel, je hebt ook nog verschil tussen jaloezie en afgunst, geloof ik. Hoewel ze bij elkaar liggen, afgunst kan ook zijn gewoon dat je iemand kent die veel rijker is dan jij en dat je jaloers bent op zijn rijkdom, bijvoorbeeld. Maar laten we het een beetje binnen het relatiegebeuren houden. En dan is jaloezie doorgaans iets wat je voelt als iemand waar jij graag mee zou willen zijn met een ander is, bijvoorbeeld. Ja, dus dat zijn meer de aanleidingen. En het gevoel is dus een gevoel van ik ben minder waard, ik ben niet goed genoeg. Ik word verraden, ik word in de steek gelaten, ik word miskend. Dat is denk ik doorgaans het geval. Heeft het een functie? Dat hangt er vanaf binnen welk kader. Je zou kunnen zeggen, binnen het evolutionaire overlevingskader zou het een functie kunnen hebben. Namelijk dat je de nieuwe minnaar van je lieve vrouw de kop inslaat en zo zelf de genen kunt doorgeven aan het nageslacht. Maar een andere functie zie ik eigenlijk niet als alleen maar dat het lijden veroorzaakt. En lijden heeft uiteraard wel een functie, namelijk ontdekken dat je op een verkeerde manier naar de werkelijkheid kijkt. Dus dat is de functie van lijden. Lijden wordt veroorzaakt door op een verkeerde manier naar de werkelijkheid te kijken. En het heeft de functie dat het je kan helpen om op een juiste manier te leren kijken. Dus, en het verschil wordt gemaakt op het moment dat je zeg maar, het pijnlijke gevoel, het lijden, gaat herkennen als iets wat zich in je eigen geest afspeelt. Natuurlijk, de partner is dan bijvoorbeeld wel de trigger. Het is niet een ontkennen dat de partner misschien dingen doet die de pijn veroorzaken. En daar zal ook mee gedeeld moeten worden. Maar het eigenlijke lijden onder die gevoelens speelt zich af in je eigen geest. Dus theoretisch zou je dus, als je genoeg beoefend hebt, jaloezie kunnen voelen zonder dat je daaronder lijdt. Eigenlijk met een soort lichtheid, met een soort humor zelfs. Met, oh, kijk mij nou eens. Oh, dit is mijn jaloezie. Oh, nou ben ik bang om verlaten te worden of wat dan ook. Oh, nou van, oh, wat een sterk gevoel dat ik me minder waard ben dan een ander. Dat, wat grappig, wat schattig.
Ja, zo probeer ik het ook te doen hoor. En het stomme is dat het niet eens gaat. Er is niet eens een echte, tussen aanhalingstekens, dreiging. Maar omdat er iets is voorgevallen, is het, ja, is het gewoon op het moment dat ik aan die andere vrouw denk, dan krijg ik gewoon een onaangenaam gevoel. Dus ik probeer er inderdaad nu met humor naar te kijken. Ik denk van, oh, daar ga ik weer.
Ja, dus dat is mooi. En waarschijnlijk heb je al gemerkt dat dat weliswaar wat scheelt in ellende, maar dat de ellende niet helemaal verdwijnt daardoor.
Nee, dat klopt.
Dus, en dat komt heel simpel, omdat we nog niet genoeg geoefend hebben dan. Dat is het eigenlijk. Dus dan heb je, je kent de instructie, je weet hoe het werkt, je snapt de theorie, je bent al aan het oefenen ook. En dan is dat gevoel er weer, dat nare gevoel. En je doet eigenlijk al de dingen goed ook, in plaats van dat je het mens probeert te vergiftigen of te vermoorden of in gedachten alleen maar de grond instampt, draai je naar je eigen geest, zegt, oh, weet je wel, kijk, en dan probeer je liefdevol te kijken naar je eigen pijnlijke emotie. Dat doe je allemaal goed en toch blijft het pijn doen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat ego hier nog niet helemaal buiten staat. Dat er ook, zeg maar, dat je ego wil graag van dat rotgevoel af. En het ego weet nu van, oh, als ik dat doe met 3 flessen wijn opdrinken, dan geeft me dat veel meer narigheid dan ik eigenlijk eerst had. Dus laat ik dat niet meer doen. Weet je wat? Laat ik dat gaan doen met spirituele beoefening. Dus het ego annexeert als het ware de spirituele beoefening en voegt daar een soort eigen agenda aan toe, namelijk dat is de nieuwe manier om snel van mijn nare gevoelens af te komen. Niet dat je dat onbewust denkt zo, maar dat is vaak de onderlaag. Dus dan heb je een pijnlijk gevoel en dan ga je zitten op je kussentje en dan probeer je dat met geef niks mag best en ik mag dit voelen, ik ben dit niet. Oh, wat grappig dat ik dit voel. Helemaal oké, okay, ik mag dit voelen. Het is allemaal prima, alles. Maar er zit toch iets in van, is het haast weg? Is het nou verdomme haast weg? Nou ben ik hier verdomme al een half uur mee aan het beoefenen. Is het nou nog niet weg? Dat, hè? Dus dat is die onderlaag van allemaal goed en wel, spiritualiteit. Ik snap het, hartstikke mooi. Maar het moet wel werken. Het moet wel, ja, het moet er wel vanaf. Dus dat is heel normaal. En het enige wat je kan doen is blijven oefenen. En dan geleidelijk aan lukt het je om meer en meer en meer te ontspannen in dat nare gevoel. En ergens lukt het je om zo te ontspannen dat er eigenlijk geen ego-agenda meer onder ligt. Die ego-agenda is dan meegegaan in de ontspanning. En dus eigenlijk op het moment dat je dus helemaal niet meer van dat nare gevoel af hoeft, lost het op.
Ja, ik probeer in ieder geval mezelf er niet al te veel over af te wijzen. Want daar ben ik wel van, dat is heel onspiritueel om jaloers te zijn.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk weer een echte valkuil. Dat je probeert spiritueel correct te zijn. Ik mag niet jaloers zijn. Nee, je bent het al. En iets niet mogen terwijl het al zich afspeelt, dat is bij uitstek verzet en maakt het erger. Dus nee, jezelf niet afwijzen, natuurlijk niet. Want ik bedoel, iedereen kan jaloers zijn. Er is niks mis met jaloers zijn. Het is gewoon een naar gevoel, maar het is niet je schuld. Het is niet dat je besloot op een dag van wat zal ik doen? Zal ik wijs en open en ruim zijn of zal ik jaloers zijn? Nou, ik kies voor jaloers. Dan zou je kunnen zeggen, lieverd, wat een beetje dom ben je wel bezig. Maar nee, het overkomt je. Het is een automatisme. Het is een aangeleerd automatisme. En natuurlijk in onze jeugd als kind ben je de hele tijd bezig met een identiteit te ontwikkelen en dus jezelf te vergelijken met anderen. Oh, een Pietje kan harder lopen dan ik. Een Marietje ziet er veel leuker uit dan ik. Dat soort dingen, dat is wat kinderen doen. Dus jaloezie is een van die mooie kinderlijke gevoelens die we als volwassenen verafschuwen en proberen te onderdrukken of te bestrijden. En dat levert dan juist hun narigheid op. Dat levert de narigheid op. Niet het gevoel zelf, maar het niet willen voelen ervan maakt dat het gevoel verhardt tot een soort beknelling. Dus
Hele mooie woorden, dank je wel.
ontspannen, ontspannen, ontspannen erin. Mogen voelen. Ja. Oké. Wie is de volgende, Marieke?
Tanja.
Tanja, ga je gang.
Hallo Jan, goedenavond.
Hi.
Ik ben een boek aan het lezen van Amir Levine. Ik weet niet of je hem kent, boek, waarschijnlijk niet.
Nee, hoe
Het
zeg
gaat over verbonden hechting en liefde.
ja.
En terwijl ik erin aan het lezen ben, bekrijgt me eigenlijk het gevoel dat het een beetje haaks staat op de spiritualiteit. Er wordt heel erg met hechtingstijlen benoemd, van veilig, vermijdend, nou ja, et cetera. En terwijl ik het aan het lezen ben, denk ik, ja, het bekrijgt mijn gevoel van dat het een beetje haaks staat op de spiritualiteit die ik nu
Ja.
bij jou aan het leren ben.
Ja, ik snap waarom je dat denkt. Omdat het is dan, zeg maar, en dan komen we op het onderscheid tussen spiritualiteit en psychologie,
Ja, precies.
psychotherapie. Kijk, de psychologie gaat alleen maar over het ego. En hoe het ego zo gezond mogelijk kan functioneren, zo gelukkig mogelijk kan worden, dat is waar psychologie over gaat. En in de psychologie herkennen we dus allerlei ego-patronen. die te maken hebben met onveilige hechting en vermijdingsgedrag en dat soort dingen. Ja. Dat zijn ego-patronen die dus narigheid opleveren.
Ja.
En in de psychologie kun je daaraan werken ook, door eventueel in therapie te gaan of trainingen of workshops te volgen. Ja. En dan kun je dus een gezonder ego intrainen, aanleren als het ware. Ja. En daar is niks verkeerds aan.
Nee, hoor.
Dat is helemaal oké. Alleen dat speelt zich helemaal af binnen dat domein van identificatie met het ego.
Ja.
En de spiritualiteit voegt er iets aan toe, zou je kunnen zeggen. De spiritualiteit zegt niet van nee, dat is onzin, dat moet je niet doen. Nee. Je moet gewoon verlichting bereiken en dan ben je overal vanaf.
Ja.
Nee, want heel vaak lukt dat spirituele pad niet, omdat het ego te verstrikt zit in zijn eigen patronen. En dan is het juist heel ondersteunend om ook psychotherapie te volgen of workshops of trainingen te doen om op het ego-vlak jezelf te ontwikkelen. Dat op het ego-vlak wordt ook wel persoonlijkheidsontwikkeling genoemd. Ja? De persoon of het ego is eigenlijk synoniem.
Ja.
Ja? En persoonlijkheidsontwikkeling is een mooi iets. Ik bedoel, je wil ook gewoon, je wil een vak leren. Je gaat naar een school om een vak te leren. Dat is ook persoonlijkheidsontwikkeling.
Ja, ik geloof dus wel dat het niet strookt met mijn gevoel waar ik meer over wil weten. Het las voor mij niet lekker. Dit idee weet ik een soort al wel. Ja. Maar dit vind ik te... bijvoorbeeld hechting, dat is in de spiritualiteit natuurlijk ook wel een ding. Weet je, met hechten.
Ja, dat is waar. En dat wou ik nog vertellen ook. Want in de traditionele boeddhistische geschriften zie je ook wel vaak dat gehechtheid de oorzaak van al het lijden is.
Ja, ja.
En daar zou je dan de conclusie uit kunnen trekken dat je in je leven dus moet proberen om je niet te hechten
aan
mensen. Maar dat is een verkeerde conclusie.
Ja, precies.
Hè? Want dan krijg je... En die wordt overigens wel soms door beoefenaars toegepast ook. Dat zijn mensen die op een bergtop, heel hun leven op een bergtop zitten.
Ja, precies. Ja.
Mediteren.
En dan moet je ook nooit aan iemand hechten als je alleen zit.
Ja, proberen om je niet te hechten aan mensen. Ja. Maar in feite is dat een soort bindingsangst met een spiritueel sausje.
Juist, ja.
De spiritualiteit zegt niet, je moet je niet hechten aan je partner of aan je geliefden of wat dan ook. Maar je moet gewoon een gezonde hechting aangaan, maar tegelijkertijd zien dat jij dat niet bent.
Ja, precies. Ja.
Het ego hecht zich en dat is helemaal oké. Het ego hecht zich aan een partner en aan kinderen en aan je ouders en aan vrienden en zo. En dat is mooi, dat is iets moois.
Ja.
Je zou kunnen zeggen dat eigenlijk de liefde die we werkelijk zijn, schijnt door een omweg erdoorheen.
Ja.
Maar doordat we ons dan identificeren met dat ego, levert het ook zoveel ellende op.
Ja, precies.
Het is niet de liefde zelf die de ellende oplevert.
Nee, klopt.
Dat de verkramptheid van, nou gaat mijn geliefde bij me weg en weet je wel, dit mag niet gebeuren.
Nee, dat klopt.
Dat verzet, hè.
Ja.
Dus ik denk dat iemand die zich wat meer spiritueel ontwikkeld heeft, die zal ook gewoon pijn voelen als een partner bij hem of haar weggaat.
Ja.
Maar kan tegelijkertijd daar wat soort van ruimte omheen blijven ervaren. En als het ware zich niet ertegen verzetten. En ook niet te veel de partner dan verwijten. Van jij bent fout bezig en jij verknalt alles.
Ja.
Het is jouw schuld dat ik nou niet gelukkig ben en dat soort dingen.
Nee.
Gewoon herkent van kennelijk de partner had een andere levensweg dan ik.
Ja.
En dan kun je proberen om zo liefdevol mogelijk uit elkaar te gaan ook.
Ja.
En dan een rouwproces toelaten. Dus dat betekent gewoon dat de gehechtheid moet als het ware weer losgeweekt worden. De gehechtheid die onthecht moet worden. Dat is gewoon pijn, dat doet pijn. Maar dat pijn doet, is niet een reden om te voorkomen dat je je gaat hechten. En dat is dus precies wat bindingsangst is.
Ja.
Bindingsangst is in feite een toedekking van verlatingsangst. Mensen zijn ooit al een paar keer pijnlijk verlaten door iemand. Ja. En op een gegeven moment besluiten ze, ik begin er niet meer aan.
Ja.
Doet me veel te veel pijn. Dat is dus bindingsangst. Ja.
Maar dus ik vond het grappig omdat dit boek dus op een bepaalde manier niet raakte. Ik vind het leuk om te lezen, maar het is niet mijn ding nu, zeg maar.
Ja,
dus dat heb ik op zich wel goed gevoeld dan.
Ja, dat heb je wel gevoeld, ja. Ja.
Dankjewel.
Oké. Wie is de volgende?
Olivier.
Olivier, ga je gang.
Ja, hoi. Ik ga ook maar eens even met de billen bloot op relationeel gebied, dacht ik. Daarvoor zit ik hier toch.
Ja.
Dus ik vertel gewoon mijn verhaal. Je moet maar zien waar je erin... Want ik heb zo'n gevoel dat ik wel half uur zou kunnen praten erover. Maar ga ik niet doen hoor. Maar...
Ja, okay.
Ik ben een vader van twee kinderen die alle twee een eigen moeder hebben.
Ja.
En ik was anderhalf jaar geleden in de zomer op vakantie met mijn twee kinderen aan het wandelen in de bergen in Zuid-Frankrijk. En dan deed ik een hele mooie tocht. Ik was heel blij dat ik daar met mijn kinderen aan het lopen was. En ik was in een berghut beland of in een heuvel in een gîte d'étape. En daar waren we alleen. En toen kwam op een gegeven moment een vrouw binnen in diezelfde hut. Die stond in de deuropening. En vanaf dat moment had ik contact met haar en dat is niet meer weggegaan. Het was een hele mooie ontmoeting. En mijn kinderen waren erbij en die waren ook, was gelijk allemaal heel fijn en leuk en interessant. En ik was eigenlijk, op slag verliefd, zeg maar.
Mm-hmm.
En zij ook. En de volgende dag hebben we samen gelopen, want we moesten dezelfde kant op. En toen zijn we ook samen gebleven, hetzelfde hotel gehad. En toen zijn we ook diezelfde nacht hebben met elkaar gevreeën. En mijn kinderen lagen in de ene kamer en ik heb met haar gevreeën in de andere kamer.
Wanneer komt het probleem?
Nou ja, dit is dateert van anderhalf jaar geleden. Dus,
Oké, we zitten hier nog al even dan.
Is niet gisteren gebeurd. Ja. Nee, problemen kwamen dus daarna allemaal, snap je? Dat was allemaal hartstikke mooi. En ik dacht echt van, fantastisch allemaal. Ja, daarna... Hè?
Dit klinkt heel leuk.
Ja, het was ook hartstikke leuk.
Ja.
Dus... En er is nog een dag achteraan gekomen en was allemaal hartstikke leuk. En daarna hebben we contact gebleven. Ze wonen in Parijs. En ik ging dan heen en weer naar Parijs. En zij kwam hier naartoe. En met de kinderen, die waren erbij geweest. Dus die kenden haar. Dus het leek allemaal heel leuk. Alleen op een gegeven moment kwamen er dan toch issues. Zoals dat zij gewoon echt een vaste vriend wilde die elke dag bij haar was. En dat kon ik natuurlijk niet zijn, want ik zat in Amsterdam en zij in Parijs. En ze wilde ook echt een gezin en zelf kinderen, want ze was een stuk jonger dan ik. Ze was 35, ik ben 50. En op dat soort punten is het dan op een gegeven moment toch misgelopen.
Ja.
Mm-hmm. Wat ik eigenlijk hartstikke jammer vond, want Dus balen, weet je.
Ja.
Maar... ik weet ook niet zo goed wat mijn vraag is, maar ik ken zoveel... Kijk, ik ben daarna begonnen, want toen het soort van uitging, ben ik begonnen met deze cursus. En dan pakte ik je boek erbij, want ik voelde me ook heel jaloers trouwens. Het ging net over jaloezie en zo. Maar ik was ook heel bang dat zij toch nog met een andere man iets deed in Parijs en zo. Er was helemaal geen reden voor. Maar ze was gewoon mooi en jong, dus ik dacht, het kan makkelijk gebeuren. En ik zit hier, dus ik kan het niet weten, weet je wel. Dus, nou, allemaal van dat soort dingen.
Ja, dus...
En alleen en zit ik hier en zij daar. En,
je zit in een rouwproces.
Ja, heb ik wel gehad. Ja, zit ik nog steeds wel een beetje in en dan pak ik jouw boek erbij. Dat helpt me dan een beetje.
Ja.
En ik doe een beetje de cursus, dat helpt me dan een beetje zo. Maar eigenlijk van binnen heb ik ook zelf gemerkt dat ik best wel nog heel veel van dat soort... Gevoelens als jaloezie en angst en woede. Ik ben ook best wel boos geweest vanuit een soort irrationele redenen en zo.
Aha.
Dus ik heb dat nodige meegemaakt met haar. En zoals je dat ook noemt, jezelf tegenkomen. Dus toen dacht ik, dan moet ik nu maar echt een keer die cursus gaan doen. En een keer echt diep gaan met mezelf, want ik moet wel dingen oplossen nog.
Ja. Maar wat is de oplossing hier? Is beoefenen. Beoefenen betekent elke dag gaan zitten en mogen voelen wat je voelt zonder verzet. Of als je al verzet hebt, daar niet tegen in verzet zijn. Want dit is het hele probleem. Kijk, wat je nu schetst is volstrekt normaal. En iets wat je van meet af aan ook had kunnen weten al. Als je iets begint met een jongere vrouw, hier zit iemand die spreekt uit ervaring. Als je met een jongere vrouw een relatie begint, dan weet je dat het tijdelijk is. In ieder geval, de kans dat je samen doodgaat is een stuk kleiner dan als je met iemand van je eigen leeftijd een relatie begint. Dus als je dat van meet af aan incalculeert, wat is het leuk? Elke dag genieten, wat is het leuk? En laten we blij zijn zolang dit duurt. En er komt een moment dat het natuurlijk overgaat. Dat, en om welke reden dan ook? Omdat zij een echt gezin wil en dat soort dingen. En ja, dus dan, je, bedoel, je hebt in zekere zin nog een keuze gehad, maar ik snap helemaal dat je daar niet weer aan wou beginnen, aan weer een gezin. Dus dan houdt het op. Dan houdt het op. En dan doet het pijn dus gewoon een tijd lang. Dan, en dan, maar snap je, er is niks verkeerds gebeurd. Er is niets verkeerds gebeurd. Dit is volstrekt normaal. Dit is hoe het paradijs eruit ziet. Mm. Ja? Dit gebeurt gewoon. Dit gebeurt gewoon. Dit is volstrekt normaal.
Inclusief is, alle schaduwkanten.
Ja, ja, ja. Schaduw. Er is niet eens echt een schaduwkant. Er is een pijnlijke kant, ja. Maar die komen omdat je juist niet je kunt neerleggen bij de gang van zaken. Daar wordt het lelijk door.
Ja.
Ja, dan word je, zeg maar, dan word je pissig. Dan worden we pissig. Omdat we het niet kunnen aanvaarden. Omdat we niet op zijn minst de ander ook beschouwen als net zo'n menselijk wezen als onszelf. Want dat is hier vaak aan de hand. Iemand doet iets en het doet jou pijn. Maar we denken bijna altijd dat die ander daardoor dus ook bewust opzettelijk verkeerd bezig is. Terwijl die ander precies als jij ook alleen maar gelukkig wil zijn. En de ander precies als jij keuzes maakt om dat geluk te bereiken. Niet altijd even wijze keuzes overigens, maar wel zo wijs als je bent. Dat zijn de keuzes die mensen maken. En soms doet dat pijn voor een ander. Er is een prachtig verhaaltje van Jan van Delden, is een Advaita-leraar. Jan van Delden beschrijft dat, zeg maar, de conflicten tussen mensen. Hij geeft een mooi beeld. Hij zegt, stel je voor, je zit in een roeibootje op een meer. En je bent gezellig, lekker aan het roeien in je eentje. En ineens knalt er van achteren een boot tegen jouw boot aan. Godver, je draait je om, weet je wel, een soort van, hé, hey, klootzak, weet je wel, kijk een beetje uit, weet je wel, en je kijkt, en dan zie je dat de boot leeg is. Dat het dus niet een opzet was, of iemand die stom bezig was, of iemand die niet uitkeek, de boot is leeg. Ja. Dus dat, als je dat beeld nou kan gebruiken op hoe mensen onder elkaar soms zijn. En iemand doet iets naar beste eer en geweten. En het doet jou pijn. En dan bedenken, er is geen opzet. Er is niet een intentie om mij te kwetsen. Ja, ik bedoel, als je eenmaal heel erg gemeen geworden bent, dan is er soms wel de intentie om te kwetsen. Mm. Dat is wat kinderen soms ook doen. Hè? Dan als je geen positieve aandacht kan krijgen, dan in godsnaam dan maar negatieve aandacht. Als iemand dan maar heel erg kwaad wordt en gaat gillen en dingen kapot gaat gooien, dan heb je in ieder geval nog iets van emotie. Maar daar hebben we het nu niet over. We hebben het meteen over herkennen. Herkennen van, oh, dit doet mij pijn, maar er is niet een pijndoener. Dit is, dit is hoe het gaat. Dit hoort erbij. Dit is volstrekt normaal. En dan kan je vervolgens kan je gewoon in een soort van spiritueel proces met jezelf komen om die pijnlijke gevoelens te leren omhelzen. In plaats van altijd maar weer er tegen in verzet te zijn, waardoor ze alsmaar blijven duren ook.
Ja, het is wel goed dat je dat zegt, want dat is inderdaad ook wel toch wel een grote vraag. Van hoe kan het toch dat als je denkt dat je zoveel van iemand houdt, of zoveel liefde eigenlijk voelt, of verlangen ook vooral naar iemand, dat dat dan toch omslaat in negatieve energie of zo. Of dat je elkaar dwars gaat zitten in plaats van...
Ja, hoe dat kan, dat is heel simpel. Wat is houden van iemand? Dan voldoet iemand voor jouw ego, ontmoet iemand die aan voldoende voorwaarden voldoet om, zeg maar, voor dat ego om zich te ontspannen. Dus het ego heeft eerst een soort spanning. Niet altijd bewust, maar onbewust is er altijd een soort spanning. Bijvoorbeeld de spanning, ik zou het leuk vinden om een relatie te hebben.
Ja.
Dat soort spanning. Of ik kan pas echt gelukkig zijn als er een vrouw in mijn leven is die aan al die en die en die en die en die voorwaarden voldoet. Ja. En dan op een dag ontmoet je zo iemand. Dus ineens is het er. die klik en die, weet je wel, en ze is mooi, en ze is slim, weet je wel, en ze is Parisienne, weet je wel. Prachtig, leuk, mooi. Ik heb ook een tijdje een vriendin gehad in, op Montmartre nog wel. Hoe romantisch kan je het hebben?
Ja, ja, die van mij wonen daar ook vlak in de buurt.
In mijn laatste boek heb ik daar iets over geschreven, in Wijzen naar de Maan. Marguerite heette ze. Maar dit terzijde, want nou dwaal ik helemaal af.
Ja.
Maar, dus dat is, ego krijgt ineens helemaal zijn zin. En wat doet het ego dan? Het ontspant zich. Maar wat gebeurt er als ego zich ontspant? Dan kom je in contact met je natuurlijke, liefdevolle staat van zijn. Dus de liefde die je ervaart, komt niet van die persoon, die komt van binnenuit.
Ja, maar die kan ook heel snel weer verdwijnen dus.
Ja, maar wacht even, laat me mijn verhaal afmaken. Ja. Wat je voelt is je eigen liefde. Je inherente liefde, moet ik eigenlijk zeggen. Je inherente liefde is wat je voelt dankzij die andere persoon. Die voldoet aan al jouw voorwaarden en daarom heb je die klik. En dat is dan vaak als het wederzijds is. Voor de ander geldt jij ook op dezelfde manier als een soort voldaan aan een voorwaarde. En dan zijn er twee ego's die zich ontspannen. En dan ontstaat er heel snel een wisselwerking tussen die twee ego's. Namelijk, ik vind jou zo lief omdat je mij zo lief vindt. Want vind je iemand nog wel lief in het begin dan? Hè? Stel dat die vrouw in de deuropening en die ziet heel pissig tegen je gedaan zou hebben. Wat doe je hier? Rot op jij, dit is mijn hut. Dan denk ik niet dat je verliefd op haar geworden zou zijn. Ook al zag ze er leuk uit. Ja. Dus ik vind jou zo leuk omdat je mij zo leuk vindt. En ook, ik ben bang om jou kwijt te raken, maar als jij ook bang bent om mij kwijt te raken, dan ben ik minder bang om jou kwijt te raken. Dus zie je ook hier de wisselwerking. Dat. En ik vind jou zo leuk omdat je mij zo leuk vindt. Ja. Maar dan ontstaat na een tijdje een tegenstelling. En dan is het dus zo dat zij zegt ineens iets of is van plan om iets te gaan doen wat helemaal indruist tegen jou, ontspanning. Dus je verkrampt je.
Ja.
En dan is zij daar de schuld van. Zij zegt, nee, jij moet dat niet doen. Nee, dat is fout. Jij moet daarmee ophouden. Maar dan voelt die ander zich natuurlijk door jou afgewezen. En die reageert daar weer door op een manier die jij weer als afwijzing ervaart. Dus dat, ik vind jou lief omdat je mij lief vindt, wordt al heel snel dan, ik vind jou fout bezig omdat je mij fout bezig vindt. Ja, en dan kan je dus binnen 5 minuten kan je de afschuwelijkste haatgevoelens hebben.
Ja.
Ja, wat in feite het ego is, wat zich weer helemaal verkrampt in een ik wil dit niet. Jij bent de schuld. Ja. Dus zo snel kan dat omslaan. En natuurlijk, je denkt, zo'n grote liefde, dat moet wel echt zijn. Nee, de grote liefde komt van binnenuit. Dat is je onmetelijke staat van liefdevol gewaarzijn. Ja. De ander voldoet alleen aan heel veel voorwaarden. En daar is niks verkeerds aan overigens. Maar er zijn nog tig andere mensen op de wereld die ook aan jouw voorwaarden voldoen. Dus zie je wat we doen? Niet alleen zijn we geïdentificeerd met onszelf, met ons eigen ego. Maar we identificeren ons ook meteen met de ander als zijnde. Dat is degene... dat is de liefde of zo. Zij, hoe kan je zo liefdevol zijn en dan toch weggaan of zo? Nee, zo werkt het niet. Dus soms ervaren we liefde in ons leven als er een persoon is die voldoet aan de voorwaarden. En na een tijdje gaat die persoon weer uit ons leven en dan voelen we dus pijn. Ja, omdat het ego dan weer zijn veiligheid kwijtraakt. En dan ontmoet je na een tijd weer iemand en dan heb je weer een nieuwe cyclus. En die cycli die komen en gaan. En dat hele idee dat er één zou moeten zijn waar je de rest van je leven voor altijd gelukkig mee zou moeten zijn, dat is een idee uit onze egocultuur.
Ja, ja.
Ja, dat is, het komt wel eens voor en niet altijd in de meest, gelukkige vorm ook. Dat mensen tot hun dood bij elkaar blijven betekent niet altijd dat ze gelukkig waren tot hun dood. Helemaal niet zelfs. Maar soms wel. Kan, bij hoge uitzondering. Maar dat is niet de norm. Dat is het punt. Voor ego is dat de norm. Daar moet je aan voldoen. Als er niet aan voldaan wordt, als iemand bij je weggaat, of als jij weggaat bij iemand anders, fout, dat mag niet. Ja, dat is is de oorzaak van zoveel extra ellende. Het is al moeilijk als iemand waar je van houdt uit je leven verdwijnt, of als jij wil verdwijnen uit iemand anders leven, is al moeilijk. Maar dat we het ook nog beschouwen als iets wat niet had mogen gebeuren en iets wat verkeerd is en wat slecht is van degene die daar het initiatief toe neemt, dat levert zoveel extra ellende op.
Ja, je hoort er ook heel verdrietig van en zo.
Ja, ja, maar verdriet is een medicijn. Ja. Ja, verdriet is zelfnabijheid. Ja. Ja, dus veel huilen en vooral zonder verzet natuurlijk. Ja, ja en dan... En verder gewoon een soort van, het zal mij benieuwen hoe lang het duurt voordat ik weer iemand tegenkom.
Ja.
Ja, een soort openstaan ervoor. Blijf gewoon openstaan. Zonder te veel hoop, zonder te veel hoop en vrees, maar wel een soort van, who knows.
Ja.
Oké? Okay?
Zeker.
Ja. Dankjewel voor het delen van je verhaal.
Ja. Graag gedaan, dankjewel voor het antwoord.
Wie is de volgende?
Ingrid.
Ingrid, waar ben je? Oh, hallo. Daar. Ja, hi. Ja.
Hallo. Hi. Hallo. Ik heb een vraagje over het stellen van grenzen en nee zeggen.
Ja.
Ik weet niet of dat een onderwerp is wat ik hier...
Ja. Dat is, in veel relaties is dat een groot probleem, hè?
Ja, nou, ik heb het in dit geval specifiek over de relatie met mijn zussen. Mm-hmm. Maar het is een probleem wat bij mij wel meer speelt.
Ja.
Ik ben altijd een pleaser geweest. En en ik probeer nu om grenzen aan te geven en nee te zeggen. En ik heb daar al behoorlijk veel mensen door verloren. En nu... specifiek in dit geval was met kerst, dat mijn zussen me wilden bellen. Die waren met z'n allen bij elkaar, tenminste, wat dan wat mag in verband met COVID. En ik zit in Vancouver, Canada, dus ik kon er niet bij zijn. Mm-hmm. En ze wilden me bellen op een bepaalde tijdstip. Maar ik had al een paar keer gevraagd van, gaan we nog bellen en hoe laat? En ik kreeg geen antwoord via WhatsApp. En op een gegeven moment zat ik ergens en toen belden ze en ik kon de telefoon niet opnemen. Of ik koos er op dat moment voor om mijn aandacht te houden bij de persoon waar ik op dat moment was. En niet mijn zussen te beantwoorden. Ja. Mm-hmm. En ze zijn heel boos geworden. Ze zijn me gaan manipuleren en het heeft eigenlijk min of meer een beetje de kerst verpest. Maar ik wilde echt... Ja. Sorry?
Dus zij werd boos omdat jij het telefoon niet opnam?
Ja, het zijn twee zussen. Ze zaten met de familie bij elkaar. Ja. En ik heb via WhatsApp gezegd, ik kan op dit moment de telefoon niet opnemen. Misschien later of morgen.
Oké.
Okay. En toen hebben ze gezegd van nee, het moet nu. Want we zijn nu bij elkaar. En toen heb ik niet meer geantwoord.
Ja.
Maar toen ik thuis kwam, toen zag ik dus heel veel appjes waarin ze heel boos waren en... ik ben daar heel erg emotioneel door geworden, want ik vind dat heel moeilijk om nee te zeggen en ik vraag me af hoe kan ik daar het beste mee omgaan met dat soort situaties.
Ja, dus het probleem is eigenlijk niet dat je geen grens aangeeft, maar je probleem is dat andere mensen dat niet accepteren, misschien omdat je dat in het verleden ook nooit deed.
Ja, precies. Ja,
en nu dus wel, en dat zij zich daardoor afgewezen voelen. En daar moeilijk over doen. En dat vind jij dan weer moeilijk.
Ja, en ik heb ook inderdaad... ik heb ook aangegeven dat ik begrijp dat ze zich afgewezen voelen. Want ik wil ze ook zien. Ik weet dat dat belangrijk is. En toen zeiden ze, nee hoor, voel ons helemaal niet afgewezen.
Ja, nee, jij bent gewoon een trut. Dat vind ik.
Ja. Ja. jij moet gewoon zijn als wij zeggen. Dat, ja, tenminste, ja. Dat is ook wel wat. Ja.
Ja. Ja. Dus... Ik denk het probleem is hier vooral hun probleem. En het enige is natuurlijk van hoe kun je dealen met onredelijke boosheid van mensen waar je dan toch een soort familieband mee hebt.
Mm-hmm.
En ik denk dat je kan het beste maar weer proberen te begrijpen dat zij dat doen binnen hun denkkader, binnen hun ego-patroon. En dat zij dus kennelijk een andere kijk hebben op de hechtheid van een familie. bijeenkomsten, dat veel dwingender is voor hun, veel verplichtender. Ik heb ooit ook een keer zo'n schoonfamilie gehad, waar het toch wel min of meer verondersteld werd dat je alle verjaardagen bijwoonde. Mm. En dat was een grote familie, dus ik heb eens uitgerekend, het kwam neer op eens in de 3 weken met al diezelfde mensen weer in een huiskamer zitten en biertjes drinken en chips eten en dat soort dingen en dezelfde gesprekken. Dus ik sloeg regelmatig over, maar dat werd dus duidelijk niet gewaardeerd. En dat kennelijk gebeurt dat. Ik trok me daar niet zoveel van aan. Ik vond het vervelend voor mijn toenmalige echtgenote. Want die kreeg daar dan ook voor op het donder. Maar die zei gelukkig wel van, je hoeft niet mee te gaan als je niet mee wil gaan. Mm. Dus daar hield het probleem dan op. Dus dat is iets van, dat moet je dus onderzoeken. Van hoe kun je dit probleem bij hun laten, zonder dat je hun nu weer gaat afwijzen over het feit dat zij jou afwijzen, zonder dat ze willen erkennen dat zij jou afwijzen of iets dergelijks. Mm-hmm. Het kan de rest van je leven heen en weer gaan, deze onmin. En je kan ook proberen om het gewoon maar zo te laten. En ja. Soort van, oké, dat is hun manier om te laten weten dat ze van me houden of zoiets. Ja, je moet er een draai aan geven.
Ja.
Hun infantiele manier om hun familieliefde te uiten of zo. En dan je eigen weg gaan, dat vooral.
Ja, nou, het is nu ook min of meer weer goed. Maar ik vraag me inderdaad af, moet ik dit nu aankaarten? Of is het eigenlijk wel voldoende op deze manier?
Nou, je hebt het aangekaart. Je bent begonnen met te zeggen van, ik heb er alle begrip voor dat je afgewezen voelt. En dat werd niet geaanvaard. Nee. En eventueel had je natuurlijk kunnen vragen van, wat voel je dan wel? Waarom ben je dan wel zo boos? Nou ja, ze dan zei, ja, jij had gewoon de telefoon moeten opnemen. Weet je wel?
Ja.
Dan zei, nou ja, ik vind dat van niet. Ik vind dat ik het recht heb om mijn eigen leven te leiden. En als het niet uitkomt, neem ik geen telefoon op. Ook niet van jullie.
Ja.
Dus better get used to it. Ja, zoiets van, ik ben een zelfstandige vrouw, jullie zijn mijn zussen, maar meer niet. Leuk om af en toe samen te babbelen, maar meer niet. Weet je, zoiets, ja, ik weet niet, dat relativerende kan heel bevrijdend zijn.
Ja.
Want daar zit een idee achter van dat je moet altijd met je familie in een soort van, het moet altijd goed zijn met je familie of zo. Nee, waarom? Je familie is een soort toevallige samenloop van omstandigheden.
Ja. Nou ja, ik denk dat er bij hun misschien best wel wat verdriet zit, omdat ik ben vertrokken. En dat is waarschijnlijk ook afwijzing.
Ja, dus dat jij, je woont permanent ergens anders.
Ik weet nog niet precies hoe het allemaal gaat lopen. Ik ben niet zo...
Je bent maar, weg. Je bent
ik ben al een paar jaar weg.
Ja. Dus je bent toch een beetje degene die de gezellige familieclan aan het verlaten is.
Ja, en ook dat ik geef ook niet aan dat ik het heel erg mis en zo. Ik mis het ook eigenlijk niet.
Ja.
Dus waarschijnlijk heeft dat er ook allemaal mee te maken, maar...
Ja. Nee hoor, maak jezelf maar gewoon op een vriendelijke manier een beetje los van je familie. Gewoon je eigen gang gaan en als zij dan weer een keer moeilijk doen, dan probeer om dat met een soort begrip van, nou ja, weet je wel, dat is dan hun... Ja, als dat lukt. Maar vooral geen concessies doen aan je eigen grenzen, uiteraard.
Nee, oké.
Okay.
Ja. Oké, dankjewel.
En wie is de volgende? Marieke.
Eva.
Waar is Eva?
Ja, Eva. Ik ben er hoor. Ja, ik ben er, momentje. Hallo, ja, ik ben druk ondertussen aan het luisteren en met 3 kinderen bezig. Dus vandaar dat ik even moest lopen.
Oké.
Ik wil toch ook heel even mijn verhaal doen. Ik heb al een paar cursussen meegedaan en ik heb heel veel van je boeken gelezen. Wat me heel erg veel geholpen heeft. Alleen, ik blijf toch steeds tegen hetzelfde aanlopen. Ik heb ruim 2,5 jaar een moeizame relatie. Met iemand die wat jonger is en wat onervaren is dan ik. Ik heb zelf 3 kinderen. Ben gescheiden. En hij is eigenlijk altijd alleen geweest. En lijkt nog een soort van studentico's bestaan.
Uh-huh.
En eigenlijk is het voor hem toch wel een beetje een probleem dat ik 3 kinderen heb. Dus hij houdt zich best wel afzijdig op het moment dat de kinderen bij mij zijn. En als ze er niet zijn, ja, dan is hij vol aanwezig. En Nou ja, goed, dat is heel vaak een ding geweest. En voor mij ook wel dat ik dacht van, ja, is dit het dan of is dit het niet? Nou ja, goed, met de ups en downs zijn we onlangs weer bij elkaar gekomen. En dat voelde eigenlijk heel fijn. En het kwam ook door het overlijden van zijn vader. En toen merkten we ook wel dat we toch wel echt een goede connectie met elkaar hebben. Maar ja, goed, het afgelopen weekend kwamen mijn kinderen en toen barstte de bom door iets kleins weer.
En, toen was hij wel erbij, bij jouw kinderen?
Nee, want hij heeft ook echt wel zoiets van, ik trek mijn eigen plan op het moment dat jouw kinderen komen. Ja. En af en toe is hij er wel, hoor, af en toe is hij er wel. Maar ik merk gewoon, ik voel me gewoon ontzettend toch tekort doen of zo. Ja, wat nergens op slaat, want ik ben hartstikke blij met mijn kinderen. Maar ik ga bijna die kant op dat ik denk van, ja, ik ben niet goed genoeg als mijn kinderen hier zijn voor jou. En daar verval ik steeds in. Mm-hmm. En ik begrijp wel zijn gedeelte. Ik bedoel, ik snap het als je opeens een vriendin krijgt en die heeft een druk gezin.
Ja.
Dus het begrip is er allemaal, maar het gevoel is toch steeds afwijzing. En elke keer als ik denk, nou ben ik er. Ik heb er echt een weg in gevonden, dan stort ik weer helemaal in en dan is eigenlijk heel mijn weekend ook naar de kloten. Dus gaat
mijn weekend zo leuk. Van, afgelopen weekend barst de bom, is omdat je dan alleen bent met je kinderen en dat ineens niet meer wil of niet meer pikt of zo. Begrijp ik dat goed?
Nou ja, het is niet zo dat hij daar raar om gaat doen, alleen hij trekt zijn eigen plan. Dus ik voel me gewoon op dat moment heel erg in de steek gelaten. En dat is het vooral.
Ja. Ja, dus
ik merk gewoon dat zijn aandacht ook minder is en hij vraagt zich ook niet af wat ik aan het doen ben. Of
als
alle dagen dan. Alleen ja, als er mijn kinderen er zijn. Ja.
Dus hij is duidelijk en dat heeft hij waarschijnlijk ook door Van Meter van aangegeven, dat hij geen behoefte heeft om een vaderrol te gaan spelen.
Ja, dat klopt. Even kijken hoor, waar zijn we tussen gedaan? Dat klopt inderdaad. Hij heeft in het begin ook gezegd van, ja, ik heb sowieso niks met kinderen. Nou, dat was voor mij toen prima, want ik was eigenlijk ook op zoek naar een parttime vriend, om het zo te zeggen. Want ja, ik heb niet echt behoefte om fulltime met iemand samen te wonen. Maar op een gegeven moment groeide dat wel, ook bij hemzelf, om eventueel wel zelf ook nog kinderen te krijgen. Dus waar ik eigenlijk al zoiets had van, kinderen, dat komt niet meer, gaf hij me wel weer een beetje het gevoel van, wie weet, ga ik aan een tweede leg beginnen of... Dus dat wisselt bij hem heel erg. Daarom ben ik ook best wel in de war.
Dat is dan het lastige deel. Want in feite, als hij gewoon geen vader wil zijn, dan hoef je je niet afgewezen te voelen natuurlijk. Want hij vindt jou hartstikke leuk, maar hij wil geen vader zijn. Dus hij komt niet naar jou toe als jij de kinderen hebt. Dus dat is allemaal helder en duidelijk.
Dat is op zich helder en duidelijk.
Ik snap het natuurlijk dat jij misschien wel eens verlangt naar een man die er wel zou zijn, ook als de kinderen het zou zijn, dat je dat best leuk zou vinden. Dat snap ik wel. Alleen, dat is niet wat hij aanbiedt. Maar het probleem ontstaat dus voornamelijk omdat hij soms de suggestie wekt dat hij dat misschien toch wel dan zou willen gaan doen.
Ja, om dan eventueel wel samen te wonen en dan samen een kindje te krijgen. Maar elke keer als dat open gaat, dan sluit hij zich toch weer af en dan wil hij weer zijn eigen ruimte en zijn eigen tijd. Dus ik denk gewoon dat hij ook hartstikke bang is.
Ja.
En dat wil ik voor hem oplossen, dat gaat natuurlijk ook niet.
En het zou ook kunnen dat hij wel voelt dat jij heel graag wil dat hij wel een beetje gaat vaderen en dat hij af en toe in een hele lieve bui dan toch een klein beetje dan weer van, misschien ga ik het toch wel doen, lieverd. Ik vind je zo lief, misschien komt het er toch nog wel van.
Ik zie ook dat hij met mijn kinderen hartstikke leuk is. De keren dat hij hier is of dat hij meegaat met dingen doen, dan gaat dat ook gewoon hartstikke leuk. En dat is voor mij ook frustrerend. En dat ik denk van, maar het gaat zo leuk en het ziet er zo goed uit. Maar dan ondertussen toch steeds de deur weer dicht doen. En dan voel ik me gewoon echt ontzettend verdrietig en afgewezen. En wil ik ermee stoppen. En dat heb ik ook al heel vaak gedaan. Ja, we schijnen toch niet zonder elkaar te kunnen, want we komen elke keer bij elkaar. Maar
ja.
Het kost me heel veel energie.
Ja, dus in feite heb je natuurlijk toch de keuze of je gaat ermee door, maar je houdt op met er moeilijk over te doen, of je stopt ermee. Ja, een moeilijk klinkt misschien te denigreren, maar je er tegen te verzetten, tegen de situatie, dat is eigenlijk wat de moeilijkheden oplevert. Dus je kan ook zeggen, oké, ik ben eigenlijk best wel tevreden met een leuke minnaar die er is als ik geen kinderen heb. Dan neem ik liever genoegen met dat, dan dat ik helemaal niks heb. Maar je kan ook zeggen, van als ik nou mijn eigen leven overzie, dan wil ik toch ooit echt gewoon met een man samen kinderen hebben en dan moet je gewoon stoppen met deze man. Of hem in ieder geval beschouwen als een soort tijdelijke minnaar, terwijl je weer open staat voor iets anders. Ik bedoel, je bent in feite vrij in je eigen keuzes te maken hier.
Ja, ja, alleen dat is inderdaad dan soms zo dat ik merk als ik daar vrijer in wil zijn of in wil worden. Ja, dan komen natuurlijk de mooie praatjes van ja, samen misschien een kindje of toch samen wonen. Of,
ja, ja,
en
ja.
Daarmee raak ik dan weer dat ik denk, oh, zal het dan toch met hem kunnen? Ja, toch met deze? Maar ik denk uiteindelijk, en dat is ook iets wat ik eigenlijk ook nog niet eens zeker weet, maar ik denk inderdaad uiteindelijk dat ik dat toch wel weer wil, dat er iemand in ieder geval vaker is dan nu.
Ja. Dus ja, ik denk, je hoeft niet te stoppen met hem en je hoeft ook niet aan hem te blijven trekken. Dat laat ze sowieso niet, maar je hoeft er ook niet mee op te houden. Maar je zou heel helder kunnen zeggen tegen hem, ik vind je een hartstikke leuke man, maar ik blijf ook uitkijken naar een man die er gewoon wel altijd is ook voor de kinderen. Dat is gewoon een wens van mij, dus ik blijf me daarnaar, ik sta me daarvoor open. Dus je laat als het ware een soort uniciteit los. Hier. En dat zal hem best wel even laten schrikken, waarschijnlijk. Zodat hij in ieder geval ook moet gaan nadenken over, ja, maar wacht eens even, hoe erg vind ik het eigenlijk, die kinderen van haar? En misschien moet ik gewoon wat meer mijn best doen. Snap je wat ik bedoel? Want nu is het toch telkens zo alsof je hem faciliteert in zijn weifelachtigheid.
Ja.
Dat
is een mooie, ja.
Dat, en als je dan, en zodra je hem een beetje laat doorschemeren dat je misschien ermee op wil houden, dan komt hij met beloftes. Maar je hebt niks aan beloftes. Dus je kan,
nee, dat is het vooral,
je kan beter helder zijn en zeggen van, ik vind het helemaal oké, je bent een hartstikke leuke man en ik van nu af aan ga ik helemaal respecteren dat je niet bij me wil zijn als de kinderen er zijn. Dat is mijn fout geweest, sorry. Was niet mijn bedoeling, maar het heeft je waarschijnlijk pijn gedaan. En sorry daarvoor, maar vanaf nu, je bent gewoon helemaal oké. En je mag komen wanneer je wil en wegblijven wanneer je wil. Maar ik zeg er wel bij, ik ga op zoek naar een andere man.
Nou ja, is dat gewoon toegestaan?
Ja, dat is helder, dan ben je helder. Ik verlang naar een man die er is voor mijn kinderen. Ik respecteer jouw besluit dat je dat niet wil. Dus, wat blijft er dan over?
Ja.
Ja, en dan
voor mij kan dat dan niet. In mijn hoofd kan dat eigenlijk niet. Dan denk ik, ja, maar dan moet ik eerst met hem afsluiten voordat ik me eventueel openstel voor iemand anders. Maar...
Oké, ja, dus als dat zo is, dan moet je dat ook doen.
Ja,
als je
maar dat lukt me dus eigenlijk niet. Want vandaar dat ik er al zo lang aan hang. Dus misschien.
Ja.
Dat is wel een goede tip eigenlijk.
Oh ja,
en me voorleggen in ieder geval bij hem.
Het belangrijkste besluit wat je kunt nemen is dat je besluit dat alle narigheid die je ervaart, is jouw eigen keuze. Je kiest voor deze narigheid. Het is niet iets wat je opkomt. Het is niet van wat een nare man is het eigenlijk. Waarom is die zo leuk en tegelijkertijd zo bang voor kinderen? En oh, wat overkomt mij nu weer voor naars en zo. Oh, had ik maar een man die wel altijd er was. Dat zijn allemaal gedachten die je dus, als je gelooft, creëren ze jouw lijden. Dus dat verantwoordelijkheid nemen voor je lijden, dat is hier de oplossing.
Ja, daar kan ik zelfs boos om worden, dat ik dat dan inderdaad zo...
Ja, natuurlijk. Ja, want je ego zegt, die man moet gewoon doen wat ik wil.
Ja, nee, maar ik bedoel ook boos, omdat ik het zeg maar, omdat ik dan weer steeds in diezelfde situatie kom, want ik weet dat ik het mezelf aandoe, inderdaad. En,
ja, maar dus het verantwoordelijkheid nemen en dus erkennen, ik doe dit zelf... Je moet dat er misschien meteen bij zeggen. Het betekent niet dat je jezelf erover moet afwijzen, maar juist liefdevol moet omhelzen. Het zei, oh, dit is kleine Evaatje die een permanente papi nodig heeft in huis. Wat schattig. Ja, wat schattig. Ja, precies. En dan ga je zelf het zeg maar, het behoeftige Evaatje ga je zelf omhelzen. En dan zeg je, lieverd, je mag helemaal, van mij mag je helemaal papa verlangen. Ja, ik blijf bij je. Ja, dat, die oefening in liefdevolle vriendelijkheid, die ergens in de cursus ook staat, ben vergeten welke les, maar die oefening, ik sta achter je. Je mag verlangen naar een man die er altijd voor is, ik sta even goed achter je. Ja, dus liefhebben, maar wel kijken, het is mijn eigen verlangen naar een man die er altijd is, die mij nu lijden veroorzaakt. Want ik verlang iets anders dan wat ik heb. Ik heb een man die er niet altijd is, ja, en ik verlang naar een man die er wel altijd is. Dus dat, dus of... Eén of het ander, ja.
Ja, duidelijk. Bedankt, Jan. Okay. Ja.
Ik kijk even naar de tijd en naar de hoeveelheid handen. En ik vind het eigenlijk ook best wel belangrijk dat jullie even met elkaar ook even wat uitwisselen. Gewoon maar even een groepje bij elkaar komen en even iets delen. Iets waar je mee worstelt bijvoorbeeld. Dat is het allermooiste. Gewoon iets vertellen uit je eigen leven waar je moeite mee hebt. Gewoon iets waar je moeite mee hebt of iets waar je tegen in verzet bent of iets waar je jezelf over afwijst. Heel simpel. Het mag ook een kleinigheidje zijn of iets groots wat je wil delen. En laten we dat nu meteen even doen. Dus de mensen die hun hand omhoog hebben, onthoud dat even, want het kan zijn dat die handen verdwijnen. Ik weet dat niet precies. En als ze verdwenen zijn, moet je hem dus opnieuw omhoog doen strakjes na de oefening. En dan doen we dat maar gewoon een minuutje of 10. Eventjes in groepjes van 4. En als je geen zin hebt om mee te doen aan een groepje, dan moet je nu even de meeting verlaten. Want anders worden die groepjes heel onevenredig. Dus als je niet wil meedoen aan een groepje, nu even weggaan. Leave meeting. Ja, en de mensen die je wel in een groepje willen, die gaan dan nu in een groepje. Oh ja, en je mag dus niet inhoudelijk op elkaar reageren. Dus telkens één persoon vertelt, anderen luisteren alleen maar. Ja, iets waar je moeite mee hebt in je huidige leven. Oké, ga je gang.